over de toespraak van Rudy Hakvoort. En voordat we daaraan beginnen, stel ik voor dat we deze dienst opdragen aan de Heer, hem een zegen daarover vragen. En we willen graag daarna nog lied 352 samen zingen, voordat Rudy zijn toespraak houdt. Zullen we een zegen vragen? Heer, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn, dat we bij u mogen zijn en bovenal dat u bij ons wilt zijn. En we mogen nu nog een ogenblik nadenken over uw woord, over het boek Exodus. En we willen u vragen om een zegen daarover. Wilt u ons helpen bij het horen, bij het luisteren en het verwerken? Wilt u ook Rudy helpen en hem leiden door uw geest en zo ons in deze dienst een zegen geven? We bevelen ons in alles bij u aan. Amen. Lied 352.
Goedemorgen, broeders en zusters. We zijn inmiddels beland bij de laatste aflevering, als ik het zo mag zeggen, van onze overdenking van het boek Exodus. En als u de vorige keren aanwezig was, dan weet u dat wij onder het thema van geroepen om te strijden een aantal onderwerpen uit het boek Exodus voor het voetlicht hebben gehad. En inmiddels zijn we dan beland bij het laatste gedeelte. En dat hebben we getiteld De strijd tegen onszelf. We hebben nagedacht over de roeping van Mozes, de eerste hoofdstukken. We hebben nagedacht over Mozes, hoe hij het opneemt tegen de farao van Egypte. We hebben nagedacht over de uittocht, dat het volk schuilt achter het bloed van het lam. We hebben de vorige maal nagedacht over de wederwaardigheden van de Israëlieten toen ze in de woestijn terechtkwamen. En nu komen we bij het laatste stuk van het boek Exodus. En dat is een wat ander stuk, omdat vanaf hoofdstuk 19 de situatie verandert. Het volk Israël komt bij de berg, waar het in een verbondsrelatie met God treedt. En het tweede deel van het boek Exodus is voor een heel groot deel gewijd aan een aantal bepalingen die met het verbond samenhangen en de bouw van de tabernakel. Maar ergens daartussenin, met name rond hoofdstuk 32, daar staat nog een klein historisch gedeelte. En dat is het onderwerp voor deze ochtend. De geschiedenis van het gouden kalf. Nou, dit kent u. De vorige keren heb ik u hier ook iets over verteld. En dat is de boodschap, eigenlijk zonder alle details nu te herhalen. De boodschap dat het boek Exodus ook lessen voor vandaag heeft. Het volk Israël in de woestijn leert ons iets over onze geloofswandel met God. En wat Israël in de woestijn heeft meegemaakt, zo zegt 1 Korinthe 10, dat zijn dingen die tot een voorbeeld voor ons zijn gesteld. En ook vandaag kunnen wij dat zo gaan toepassen. Nou, wat kunt u verwachten? Deze drie kwartier die wij hiervoor hebben. De volgende onderwerpen wil ik met u bespreken. De verbondssluiting. Daarmee beginnen, dus heel kort even blikken naar wat er gebeurt in Exodus 19 en 20. Exodus 20 kent u natuurlijk wel, de 10 geboden die God aan zijn volk geeft. Vervolgens springen we naar hoofdstuk 32 en komen we bij de geschiedenis van het gouden kalf terecht. En dan gebeuren in de naweeën daarvan allerlei hele bijzondere dingen. Mozes gaat voorbeden doen voor het volk. En uiteindelijk raakt hij zo onder de indruk van de genade van God tegenover een schuldig en zondig volk, dat hij vraagt om Gods heerlijkheid te zien. En daar willen we ook bij stilstaan. En zoals u van mij gewend bent, wil ik dan afsluiten met een aantal praktische lessen die we hieruit kunnen halen. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. En dat is: het volk Israël is uit Egypte verlost door de machtige hand van God. Ze gaan door de woestijn. En de vorige keer hebben we gezien dat allerlei ontberingen zich aandienen. Honger, en God stuurt kwakkels en manna. Dorst, en God stuurt water uit de rots. Er komen vijanden, Amalek, en God die geeft de overwinning. En zo gaat het volk verder, tot ze op de plaats komen waar God dat volk geroepen heeft, waar God het volk ontboden heeft. En dat is de berg Sinaï. De vorige keer of de keer daarvoor heb ik heel kort iets gezegd over waar deze berg vermoedelijk te vinden is. En ik denk zelf dat het niet in de Sinaï-woestijn is, maar in Saoedi-Arabië. Dat het daar een van de vulkanen is die daar aan de andere zijde van de golf van Aqaba te zien is. En dat dat een van de plaatsen is waar, dat de plaats is, een van die bergen waar de Sinaï vermoedelijk is geweest. En dan komt het volk bij de berg Sinaï en er gebeurt er iets bijzonder verbazingwekkends. En het bestaat uit twee dingen. Aan de ene kant dat God tegen het volk Israël gaat zeggen: jullie zijn speciaal, ik ga met jullie een relatie aan. Of zoals het in Jeremia, ik meen hoofdstuk 2, staat. In feite gaat God een huwelijk aan met zijn volk. In Jeremia, in die tekst, ik weet niet precies waar het staat, dag Jeremia 2, er wordt gesproken over de bruidstijd in de woestijn, toen het volk Israël hem volgde. Nou, een bruidstijd volgt op een bruiloft. God neemt Israël tot zijn bruid. En dan is het heel bijzonder hoe Israël reageert. En dat zouden we best wel wat overmoedig kunnen noemen. Want 3 keer in de context van de wetgeving en de verbondssluiting antwoordt het volk Israël: Heere God, alles wat u ons zegt, alles wat u ons vraagt, dat zullen wij doen. Dat staat in Exodus 19 en dat staat ook in Exodus 24 tweemaal. En dat is heel merkwaardig, want het volk Israël dat kon bijzonder weinig doen toen ze nog in het land Egypte waren. Ze waren slaven, ze zagen geen uitweg en zelfs toen Mozes namens de Heere God een boodschap had, toen verachtten ze hem. En bij de uittocht zelf, u weet nog wel, de doortocht door de Rode Zee, door de Schelfzee, ook toen was het volk machteloos. In de woestijn was het volk machteloos en het gemopper dat kwam al heel snel boven. En toch, bij die berg, tot driemaal toe, zegt het volk Israël, alles wat de Heere God gesproken heeft, alles wat hij zal spreken, dat zullen wij doen. En het lijkt wel alsof de Heere God dit getuigenis, deze toezegging van het volk Israël serieus gaat nemen. En er verandert iets in de relatie tussen God en zijn volk vanaf de berg Sinaï. Ik heb vorige keer al gewezen op het verschil tussen hoe het boek Numeri spreekt over de moppers en de problemen bij het volk Israël en hoe het eerste deel van het boek Exodus daarover schrijft. In Exodus moppert het volk, maar God gaat helemaal niet in op die moppers, hij zegent. Hij lost de problemen op, hij komt met zijn genade. In het boek Numeri houdt God, als het ware, het volk verantwoordelijk voor hun toezegging om te leven naar de bepalingen van het verbond dat ze aangegaan zijn met de Heere. Nou, dat verandert er. We zullen dat zometeen ook in Exodus 32 gaan zien, als het gouden kalf is gesmeed. Ook dan houdt God zijn volk, als het ware, aan de bepalingen van de wet. Maar allereerst nog iets over Exodus 24. In Exodus 24 vindt u iets heel bijzonders. Dat is als God de wet aan zijn volk gegeven heeft, dan staat er in Exodus 24 vers 9 dat Mozes met de Aaron, Nadab en Abihu, de zonen van de Aaron en 70 oudsten, de berg beklimt. En dan staat er dat God zich in zijn heerlijkheid openbaart aan zijn volk. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur als de hemel zelf in klaarheid. En dan staat er dat ze aanschouwden God en ze aten en ze dronken. Het verbond wordt met een maaltijd bezegeld en God laat iets van zijn heerlijkheid zien aan het volk Israël. Nu staat er in het Nieuwe Testament dat niemand God kan zien en kan leven. Dat ook in het Oude Testament. God woont een ontoegankelijk licht, zegt 1 Timotheus 6. God kan niet in zijn wezen aanschouwd worden. Maar God kan wel een deel van zijn wezen op middellijke wijze, door middel van een manifestatie of door een persoon, als het ware zichtbaar maken aan de mensen. En zometeen zien we dat ook bij Mozes, die de Heere God van achteren zal aanschouwen in zijn heerlijkheid. En hier op de berg als de vertegenwoordigers van het volk Israël mogen opklimmen tot God en daar oog in oog staan met de heerlijkheid van God. Nou, ik zei het u al, de hoofdstukken daarop, die handelen over de tabernakel. Daar is natuurlijk ontzettend veel over te zeggen. Daar hebben we nu niet de gelegenheid voor. Maar wat er in die tabernakel gebeurt, wat God daarin symboliseert, dat God een woonplaats kiest bij zijn volk, dat God zegt, ik wil in jullie midden aanwezig zijn met mijn heerlijkheid en ik wil een weg hebben waardoor ik jullie kan zegenen en een grondslag creëren in de offerdienst en via de priesters dat jullie tot mij kunnen naderen. Dat is iets wat ruime overdenking verdient, maar waar we nu simpelweg niet de tijd voor hebben. Dus deze hoofdstukken sla ik over, niet omdat ze niet belangrijk zouden zijn, maar simpelweg omdat we daar geen gelegenheid voor hebben. En dan komen we eigenlijk zo langzamerhand bij hoofdstuk 32, de geschiedenis van het gouden kalf. Nou is het wat lastig als u het boek Exodus leest om precies te achterhalen van hoe is dat nou gegaan? Hoe vaak is Mozes nou op die berg geweest en hoe lang duurde dat allemaal? Als mijn reconstructie goed is, is Mozes in totaal een keer of 7 de berg beklommen. 7 keer, en dat voor een man van een jaar of 80 die zo'n berg moet beklimmen. Waarbij vermoedelijk, in ieder geval volgens veel christelijke en joodse uitleggers, 3 maal een periode van 40 dagen Mozes daar gedurende een periode van 40 dagen daar was. Allereerst is dat vanaf hoofdstuk 24, als Mozes daar dat zicht krijgt, als God hem dat ontwerp van de tabernakel laat zien, blijft Mozes 40 dagen op de berg en in het kamp ontstaat een grote consternatie. Mozes die is weg, nou zitten we hier alleen, nou hebben we geen leidsman meer, wat kunnen wij doen om onszelf toch nog een beetje een toekomst te geven? En de tweede keer zou dan de voorbeden van Mozes zijn. En de derde keer is als Mozes dan de heerlijkheid van God gaat zien. Nou, dat mag u voor uzelf nagaan. Het is wat combineren van teksten waarbij een klein vraagtekentje staat bij die tweede keer. Of die ook specifiek die 40 dagen betreft. Of Deuteronomium 9 hierop slaat. Of misschien toch op die andere keer. Maar in ieder geval veel christelijke en Joodse uitleggers die zeggen dat. Goed. Nu eerst de toepassing van die verbondssluiting. God treedt in een verbondsrelatie met zijn volk. En dat doet hij door middel van het geven van de wet. En nu is de vraag, wat is de toepassing daarvan op ons? Nou, die toepassing daarvan, die vindt u eigenlijk op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Een sleutelhoofdstuk is 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3 beschrijft hoe Paulus een dienaar is van het nieuwe verbond. En daarbij sluit hij direct aan bij de gebeurtenissen die op de berg Sinaï hebben plaatsgevonden. U kent die teksten wel in 2 Korinther 3, daar komen we zo meteen nog wel op, over wij die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer kunnen aanschouwen. En dat wordt dan tegenover het zien van Israël van die heerlijkheid van God gesteld. Als Mozes van de berg komt en Mozes iets voor zijn gezicht moet doen omdat zijn gezicht straalt, maar het volk die glorie van God niet aan kan. En wat is nou de crux van 2 Korintiërs 3? En ik vertel u dit maar meteen. Dat is dat waar het Oude Testament spreekt over dat God de wet in het hart van zijn volk wil leggen, dat staat met name in Jeremia 31, dat gaat over het nieuwe verbond, dat het Gods verlangen is om zijn wetten in het hart van zijn volk te leggen, dat deze beloften in het Nieuwe Testament worden overgenomen. Strikt genomen staat er niet dat het nieuwe verbond met ons is gesloten. Dat wordt gesloten met het volk Israël. Maar qua praktische toepassing maakt het niet zoveel uit. Want God is ook met ons een verbondsrelatie aangegaan. Hij heeft ook ons uitgekozen en hij zegt ook tegen ons, ik wil mijn wet in jullie hart leggen. Maar als het Nieuwe Testament dat beschrijft, dan zegt het Nieuwe Testament niet dat God zijn wet, zijn 10 geboden of wat voor wet dan ook, in onze harten gaat schrijven. Maar dan vat het Nieuwe Testament dat als het ware samen met de woorden, God zal Christus in onze harten schrijven. En dat is de hoofdboodschap van 2 Korintiërs 3. Waar in het Oude Testament God zijn wet gegeven heeft en het volk Israël eigenlijk keer op keer moest zien, moest ervaren dat ze de wet van God niet konden houden. Zo zegt God in het Nieuwe Testament, ik ga niet nogmaals proberen een wet te maken die de mensen moeten houden. Ik ga mijn zoon in het hart van de mensen schrijven. En door de kracht van de Heilige Geest wordt mijn wet dan vervuld in de levens van deze christenen. In het Nieuwe Testament vindt u ook dat wij als christenen onder de wet staan. De wet van Christus, Galaten 6. Ik ben aan Christus wettelijk onderworpen, 1 Korinthe 9. En Johannes 2, zijn geboden zijn niet zwaar. Maar dit is geen wet in de zin van een aantal verplichtingen. Geen wet in de zin van een aantal bepalingen. Maar dit is een wetmatigheid die in onze levens werkt als wij het gezag van de Heer Jezus over onze levens tot uitdrukking willen brengen. En de Heilige Geest de ruimte geven om in onze levens te gaan werken. En in plaats van dat God dan gaat zeggen wat we moeten doen, gaat God het beeld van de Heer Jezus in onze levens vormen. Goed, daar komen we zo meteen op terug. Maar laten we nu eerst eens kijken naar dat gouden kalf, Exodus 32. Ook dat is weer zo'n diep teleurstellende ervaring. Nou zou je denken, dat volk Israël is zo in de zevende hemel, dat ze verlost zijn uit die slavernij van Egypte. En die paar dagen dat Mozes op die berg is, die kunnen ze toch wel afwachten. Ik heb al eerder het vermoeden onthuld dat het wellicht om een vulkaan gaat. Een vulkanische berg in Saoedi-Arabië. En dan kunt u zich voorstellen dat daar het vuur en de donder en de rookwolken uit de top gaan, dat het de actieve vulkaan betreft, die daar zijn. En dat het volk daar omhoog kijkt en denkt, ja, die man, die leider van ons, die is nu al 40 dagen weg, die komt nooit meer terug. Die is in een lavastroom of terechtgekomen, is van een rots gevallen, misschien in de vulkaankrater of waar dan ook. Exit Mozes. En zo staat het in Exodus 32. Toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, dan komen ze bij Aaron. En dan zeggen ze niet tegen Aaron van: Aaron, wil jij een tijdje onze baas spelen of onze leider zijn? Nee, ze komen meteen met een andere vraag. Aaron, we hebben eigenlijk een God nodig die wat meer in onze macht kunnen houden. Zo'n God die zich daar op die wolkkolom in vuur en donder en bliksem hult, met een hekje eromheen, niet de berg naderen, dat is toch wel een God waar we wat moeite mee hebben. Kunnen we nou niet, net zoals in Egypte, een God maken die je op je schouder tilt, die je ergens neerzet, die je kan zien en er ook nog een beetje schitterend, maar rustgevend uitziet? In het Nieuwe Testament vindt u een soort gelijke vraag. Die slaaf, die slechte slaaf, die op de boel moet passen in Matthäus, als de heer weg is. En dan staat er, als die slaaf in zijn hart zegt, mijn heer blijft uit. En vervolgens gaat hij zijn medeslaven slaan. Geduld is niet voor niets een vrucht van de geest. Geduld om te wachten op de tijd van God. Israël had het niet. Die slaaf in Matthäus 24, die heeft het niet. En als we eerlijk zijn, bij onszelf ontbreekt soms ook nog wel eens het geduld om te wachten op de tijd van God. Nou, de Israëlieten die hebben geen geduld en die willen dan een god maken. En Aaron is heel dienstverlenend. Die helpt ze om een god te maken. Ze maken een gouden kalf. Nou, zo'n gouden kalf, dat is heel bekend in Egypte. Sowieso dat dieren, dat goden afgebeeld worden in dierenfiguren. Dat gouden kalf in Egypte had je de zogenaamde apisstieren. Apis was ook een bepaalde godheid. En wat later, dat was niet in de tijd van Mozes, maar in de Ptolemeëntijd, is die hele apiscultus tot grote ontwikkeling gekomen. Dat er elk jaar ook een stier werd uitgezocht. Dat was dan de weerspiegeling, de vermenselijkte god. En die was in die stier aanwezig en dat beest dat werd dan helemaal in de watten gelegd en vereerd. En zo hadden de Egyptenaren allerlei goden die ze zelf maakten, die ze afbeelden en die ze als het ware zo in hun zak konden steken. Nou, dat doen die Israëlieten ook, zoals het in de psalmen staat. Ze maakten een kalf bij Horeb en bogen zich neer voor een gegoten beeld. Later in Jesaja 44, daar steekt God de draak ermee hoe dat gaat. Daar zegt God, daar spot God, als het ware, zegt van, die heidenen die komen bij een boom, ze hakken die boom om, de helft van de boom wordt brandhout, daar koken ze een potje op, en die andere helft, daar maken ze een mooi beeld van, en daar buigen ze zich voor neer en aanbidden ze als hun God. Hoe merkwaardig is dat? Hoe merkwaardig is dat? Ze verruilden hun eer tegen het beeld van een rund dat gras eet, zegt God. Ze vergaten God, hun verlosser, die grote dingen in Egypte gedaan had. En daar hebt u de sleutel. Wat is het probleem van Israël dat ze dat gouden kalf hebben gemaakt? Dat probleem, dat ligt er niet zozeer in dat ze ongeduldig waren, maar eigenlijk dat ze diep in hun hart geen zin hadden in God. Dat ze de eer van God verruilden voor iets anders. Ze waren God vergeten. Ze waren met eigen dingen bezig. En als u daar nog eens wat verder over nadenkt, dan ziet u eigenlijk een patroon. Dan ziet u een patroon. Dan staat er bijvoorbeeld in Jozua 24 dat ook de Israëlieten in het land Egypte al de afgoden dienden. Wij hebben misschien het beeld dat je te midden van al die tempels en piramiden, dat de Israëlieten daar als enige de ware godsdienst van Abraham, Isaac en Jacob in stand hielden. Nee, zegt Jozua 24, was niet anders met de Israëlieten. Ze dienden gewoon de afgoden. En dat bleven ze kennelijk doen in de woestijn. En in Handelingen 7, in de reden van Stefanus, daar staat eigenlijk de diepste reden wat het probleem van Israël was. Hun hart was nog in Egypte. De vorige keer die citaten, die stelling gegeven dat de Heere God in één dag Israël uit Egypte kon krijgen, maar hij 40 jaar nodig had om Egypte uit Israël te krijgen. Het volk Israël leefde met hun hart in Egypte. Ze waren nog steeds verliefd op dat land, op die goden, op die cultuur. En dan stonden ze in een dorre woestijn bij een vuurspuwende berg. En wat moesten ze nou? Ze verlangden diep in hun hart terug naar het leven van Egypte. En als Mozes dan lang genoeg weg is, dan gaat dat gebeuren. En daar ziet u maar weer dat je als natuurlijk mens, toch met allerlei menselijke zwaktheid behept bent. En dat je de kracht van Gods geest nodig hebt om vol te houden, wat God ons overigens ook wil geven. En dan staat het er heel mooi, soms zit er heel veel humor in de Bijbel, als Aaron dan dat volk bij zich krijgt en ze willen een gouden kalf, dan maakt hij dat voor hen. Hij past eerst nog een truc toe, hij zegt van jongens, dan moeten jullie maar die gouden oorbellen enzovoort inleveren, misschien met de hoop van dat de Israëlieten dan gezegd zouden hebben van nou, dat willen we toch maar liever niet, dan raken we ons goud kwijt. Maar tot grote verbazing van Aaron komen er geweldige hoeveelheden goud. En later, als Aaron verantwoording aflegt aan Mozes, dan zegt hij het volgende. Ja, ik kreeg al dat goud, ik gooide in het vuur en ra, Mozes, ik snapte het ook niet, maar er kwam zomaar een kalf uit. Nou, dat is natuurlijk lariekoek, want er komt niet zomaar een kalf uit dat vuur. Maar soms moet je een smoes hebben om jezelf te rechtvaardigen. En Aaron had een hele mooie smoes gevonden. Goed, dat kalf is gemaakt en er ontstaat groot feest. In de derde maand wordt er een groot feest gevierd. Nou, de derde maand kent helemaal geen Bijbelse feesten. Die vindt u niet eerst in de tweede maand en dan weer de zevende maand. Maar het volk Israël dat bedenkt een feest en ze gaan vrolijk feest vieren. En op de berg wordt dat feest gehoord. Als Mozes met Jozua naar beneden gaat, dan vindt u daar die discussie dat Jozua zegt, ik hoor wat. Lijkt wel of ik gevecht hoor, krijgsgeschreeuw. En Mozes die antwoordt dan met het inzicht van God, dit is geen krijgsgeschreeuw, dit is rijdans, dit is feestvreugde. Er is nog iets veel ergers aan de hand. Het volk is afvallig geworden van God. En Mozes die komt dan naar beneden en dat is toevallig het moment, dat moet u dan de hele geschiedenis van Exodus meelezen, dat is het moment dat hij ook de twee stenen tafelen mee naar beneden neemt. In Exodus 20 geeft God de wet aan zijn volk, maar hier heeft hij de stenen tafelen onder de arm. Hij komt als het ware met de wet van God in het kamp van Israël. Mozes die ziet daar dat gouden kalf, die ziet die verering voor die afgod, die leest op die eerste bepalingen van de stenen tafelen van de wet, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het eerste gebod. Tweede gebod, u zult geen afbeelding maken van iets wat in de hemel of de aarde is en zich daarvoor neerbuigen om dat te aanbidden. En Mozes wist, tegen twee geboden had het volk onmiddellijk gezondigd. En nu zijn er twee mogelijkheden, heeft Mozes gedacht. Of ik kom met deze wet de legerplaats in. En het hele volk staat onder de vloek. Het verbond is verbroken. Hoe zal het eindigen? Of ik moffel deze twee stenen tafelen weg. Met eerbied gesproken. En hij gooit ze op de grond in stukken. De wet is verbroken. Israël kon niet aan zijn verplichtingen van het verbond voldoen. En ze hebben die 40 dagen daarvoor nog wel zo luidruchtig geroepen, alles wat de Heere spreekt zullen we doen. En u ziet het, voor je het weet, dan val je weer. Nou, de geschiedenis in Exodus 32 heeft dan een episode dat Mozes zegt van wie is er voor de Heere. En dan komt de stam Levi naar voren en de levieten die moeten het zwaard pakken, let op, ze moeten niet offers brengen. Nee, ze moeten het zwaard pakken en ze gaan door het kamp en ze treden op als dienaars van de gerechtigheid van God. En het bijzondere is dan dat er op deze dag 3000 mensen sterven. Als u dit naast de nieuwtestamentische wetgeving zet, de Pinksterdag, dan ziet u dat daar datzelfde getal 3000 terugkomt. 3000 mensen die op de eerste dag dat de Heilige Geest neerdaalt tot geloof komen. Dat is helemaal geen gekke verbinding. Want voor de Joden wordt op het Pinksterfeest de wetgeving herdacht. En de rabbijnen hebben zich tot in details ingespannen om aan te tonen dat God de 10 geboden precies op de dag van het Pinksterfeest heeft gegeven. Laat die berekening even zitten. Maar dat is de reden waarom op het Pinksterfeest altijd de wetgeving herdacht wordt. Dat de verbondsluiting en de bepalingen van God en de zegeningen van het verbond centraal staan. En op het Nieuwtestamentische Pinksterfeest God als het ware in plaats van de wet de Heilige Geest centraal zet. Er zijn heel veel parallellen tussen die twee. Dat gaan we nu niet verder uitdienen. Dat zou een studie over dat wekenfeest vragen. Moet u maar even aannemen. Maar in ieder geval dat bij die wetgeving 3000 mensen sterven. En bij het Pinksterfeest, het Nieuwtestamentische Wekenfeest, 3000 mensen het leven in de Heer Jezus vinden. Het is zo tekenend voor het verschil tussen de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Maar u ziet wat het gouden kalf heeft voortgebracht. U ziet wat de wet heeft voortgebracht. U ziet dat er oordeel voor het eerst wordt gebracht in het legerkamp van Israël. Tot nu toe waren de plagen van God bestemd voor Egypte en voor Amalek en voor andere vijanden. Maar wat Israël ook deed, er was zegen. Nu niet meer. Nu komt er oordeel. Nu zegt God, nu hebben jullie verplichtingen op je geladen en mijn verbond verbroken. En daarom stuur ik mijn oordeel. In 2 Korinthe 3 wordt gesproken over de bediening van de dood. Dat is de wet zonder de kracht van de Heilige Geest om de wet te kunnen volbrengen. Er is wel straf, er is geen verzoening. Dat is Exodus 32. Het is een heel triest hoofdstuk. Is dit het einde van Israël? Is dit het einde van het volk van God? Hebben ze het 40 dagen uitgehouden? En daarmee was alles klaar. Nou, gelukkig niet. Want het volgende stukje, dat gaat over Mozes. En Mozes is zo'n fantastische persoon. De middelaar van het oude verbond. Die ons zo doet lijken op de middelaar van het nieuwe verbond. En wat Mozes gaat doen, die gaat voor het volk bidden. En in deze biddende Mozes is het niet moeilijk om de biddende hoge priester, onze biddende voorspraak in de hemel te herkennen. Die ons draagt op zijn schouders, die ons draagt op zijn hart, die dag en nacht voor ons strijdt, zoals Romeinen 8 zegt, en die ook voor ons bidt, die ons in zijn hart draagt en onze naam uitspreekt voor het aangezicht van God. Nou, wat is het probleem van Israël? Eigenlijk, zegt God, dat is hardnekkigheid. Dat wordt een aantal keren genoemd in deze hoofdstukken, door God, door Mozes. En eigenlijk de hele geschiedenis door wordt er keer op keer van Israël gezegd, jullie zijn een hardnekkig volk. Maar een hardnekkig volk, dat is een volk wat gewoon zijn eigen zin doet. Wat zijn eigen plannen heeft. Wat zijn eigen agenda najaagt. En niet Gods plan en Gods agenda zoekt. En dat is waarvoor Mozes gaat bidden. En in die zin mogen we ook dat met ons meenemen en zo naar het gebed van de Heer Jezus kijken, dat wij mogen leren om niet onze eigen plannen en onze eigen agenda's na te jagen, maar het plan van God. Nou, Mozes bidt 3 keer in deze hoofdstukken. Het eerste gebed van Mozes vindt meteen plaats zodra Mozes doorheeft dat het volk gezondigd heeft. Dan heeft hij het eerste gesprek al met de Heere God. In hoofdstuk 32... vanaf vers 11 leest u dat al. Dat is voordat hij nog beneden in de legerplaats is, voordat hij die twee steden tafelen stuk breekt, voordat hij nog met Aaron dat gesprek aangaat, dan bidt Mozes al. Zoals de Heer Jezus al bidt voor Petrus, voordat hij de Heer verloochend heeft. Ik heb gebeden dat je geloof niet zal ophouden. En wat zijn dan de pleitgronden die Mozes direct, als het ware, bij de Heere God aanreikt? Het eerste zijn er drie. Het eerste is dat Mozes zegt van Heere God, het volk heeft gezondigd. Zij houden zich niet aan de bepalingen van uw verbond. Maar wilt u nu echt dit volk, waar u zo in heeft geïnvesteerd, nu al terzijde schuiven? Het tweede argument van Mozes, die zegt van Heere God, dan heeft u dit volk met krachtige arm uit het land Egypte geleid. In de omgeving is uw naam als God gevestigd. Wilt u nu spot op uw naam laden, door alsnog dit volk te gronden te richten? En het derde argument, Heere God, u hebt zelf beloofd, Hebreeën 6, u hebt zelf gezworen bij uzelf, omdat er geen hogere pleitgrond is dan uzelf, om dit volk te zegenen. Heere God, gedenk de beloften die u gedaan hebt aan Abraham, aan Isaac en aan Israël. Dat zijn de drie pleitgronden van Mozes. En zo komt hij bij de Heere God. En dan staat er in vers 14 meteen van hoofdstuk 32 dat de Heere God berouw krijgt. Dat de Heere God berouw krijgt dat hij gezegd had wat hij zijn volk zou aandoen. Je ziet meteen dat de Heere God reageert. Nou, Mozes gaat naar beneden en heeft die discussies met de Aaron. En dan zegt Mozes tegen het volk van heiligen jullie je, onthouden jullie van eten, van feesten enzovoort. Ik ga opnieuw naar de Heere opklimmen en opnieuw om voor jullie te bidden. En dan krijgt u zo'n prachtig gebed. Dat vindt u in hoofdstuk 32, vers 32. Waarin Mozes zichzelf eigenlijk als zondebok aandient. Hij zegt tegen de Heere God, Heere God, vergeef hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Dus Mozes zegt als het ware tegen de Heere van Heere God, als u dan uw straf niet kunt inslikken, met eerbied gesproken, hier ben ik, richt uw toorn op mij, maar laat dit volk vrij. Nou, dit lijkt natuurlijk sprekend op wat de Heer Jezus later zal doen, die tegen de Heere God op het kruis van Golgotha zegt, van Heer, hier ben ik, straft u mij, maar laat deze mensen vrij. In Ezechiël 18 staat dat het niet zo makkelijk is om voor een ander verzoening te doen. Ieder zal voor zijn eigen daden het oordeel dragen. Maar de Heer Jezus als volmaakte mens, die kon wel voor onze zonden de straf dragen. Mozes kon het niet, want Mozes was een mens ook met zwakheid en zonde behept. En dan staat er tussenin dat zinnetje dat Mozes vraagt om uit het boek, uit uw boek te worden geschrapt. Het is een beetje onduidelijk wat voor boek dit dan is. Of dit het boek des levens is en wat het boek van leven dan inhoudt. Of misschien gewoon het boek van de levenden. Ik neig er zelf naar om te denken dat dit niets met de eeuwigheid te maken heeft, maar het boek van de levende mensen op aarde betreft. En dat God, Mozes als het ware zegt, u moet deze mensen nu straffen met de dood, maar doe dat alstublieft niet. Maar er zijn ook andere uitleggingen van. En de Heere God die reageert dan, en die zegt eigenlijk van oké, aan het eind van hoofdstuk 32, oké, ik zal het volk niet straffen, ze mogen verder gaan, maar ik ga niet meer mee. Ik ga niet meer mee. Ik stuur mijn engel wel. Ik stuur een Michaël, een belangrijke engel, en die zal in het midden van het volk gaan. Wees blij, Mozes, je hebt toch wat, je hebt je zin, het volk blijft leven, jullie kunnen verder gaan, maar ik trek mij terug. Dat is voor Mozes niet genoeg. Dat is voor Mozes niet genoeg. Mozes die gaat voor de derde keer bidden. En deze keer bidt hij niet op de berg, maar bidt hij in de tent. Wat u in Exodus 33 vindt, is dat Mozes een tent spant. De tabernakel, die was wel al getoond door God op de berg, maar die was nog niet gebouwd. Dat gaat nog gebeuren. Dat komt vanaf hoofdstuk 35. Maar hier wordt gesproken over de tent der samenkomst. Dat is een tent die moest Mozes buiten de legerplaats oprichten. En dat was een tent waar Mozes naar binnen kon gaan. En als Mozes daar naar binnen ging, dan kwam de wolkkolom naar beneden en dan kon Mozes van aangezicht tot aangezicht met de Heere God spreken. Zoals iemand spreekt met zijn vriend, staat er. Mozes, die persoonlijke ontmoeting heeft met de Heere. En als Mozes daar in die tent is, dan stort hij opnieuw zijn hart uit voor het volk. En hij accepteert Gods aanbod niet. Mozes zegt: Heere God, als u niet meegaat, dan vertrekken we niet. Wat hebben we aan een engel als we u nodig hebben? Heere God, alstublieft, kom met ons mee. En het bijzondere is dat op grond van deze voorbeden de Heere God positief antwoordt. Die zegt tegen Mozes: Mozes, ik strijk met de hand over mijn hart. Ik ga toch met jullie mee. Wat is dat bijzonder, dat de Heere God zich laat verbidden. Dat de Heere God een God van vergeving is. Een God van genade. Een God die, als we hem smeken, antwoord geeft. Een God die met ons mee wil gaan. Dat is ook wat later in de profeten keer op keer staat. Bijvoorbeeld in deze tekst in Nehemia 9. Daar wordt teruggezien door Nehemia in een heel mooi gebed op die geschiedenis van Israël. En er staat ook van dat gouden kalf dat ze gemaakt hadden. En dat God toch hen niet verlaten heeft. Dat God een God van vergeving is, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat God hen niet verlaat. En dat is eigenlijk ook voor ons van toepassing. God zal ons nooit en nimmer verlaten, zegt Hebreeën 13. En voor Mozes wordt dit te veel. Hij snapt het niet meer. Aan de ene kant heeft deze oude man zich in gebed ingespannen, zijn knieën stuk gebeden voor het volk Israël. En als God dan inderdaad doet wat hij vraagt, als God inderdaad zegt: ik ga persoonlijk met jullie mee, dan is Mozes blij, maar ook in volledige verbazing van wie deze God dan wel niet is. Die aan de ene kant zijn heilige eisen van het verbond aan zijn volk oplegt, maar zodra het volk daar niet aan voldoet, dan toch in genade, als het ware, zijn verplichtingen, zijn verbondsverplichtingen in stand houdt. En dan krijgen we die mooie vraag van Mozes in vers 18 van hoofdstuk 33. Heere, doe mij uw heerlijkheid zien. Het is Mozes die als het ware God niet meer begrijpt. Niet zozeer niet meer begrijpt in de zin van hoe God de wereld gemaakt heeft, wat dan ook. Nee, maar dat hij God niet begrijpt in de zin dat het volk Israël schuldig is. Dat Mozes een heel stoutmoedig gebed gebeden heeft. Dat God toch zijn volk genadig is en dat God het dan toch doet. En dan vraagt Mozes: doe me toch uw heerlijkheid zien. En de Heere God antwoordt ook op dat gebed. De Heere God die zegt dan tegen Mozes: dat mag. Ik ga mijn heerlijkheid aan jou openbaren. Maar op twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je op een rots moet staan, op die rots horen. De tweede voorwaarde is dat ik voorbij ga, ik hou mijn hand op je gezicht en je mag me enkel van achteren zien. En deze twee voorwaarden kunnen we onmiddellijk toepassen op hoe wij God mogen aanschouwen. Wat zijn de voorwaarden waarop wij God van oog tot oog kunnen zien? De eerste voorwaarde die God zegt: wil je mij zien, wil je mij ontmoeten, dan moet je op de rots staan. En die rots, dat heb ik al een paar keer eerder gezien, is een beeld van Christus, 1 Korinther 10. Alleen als wij in Christus zijn, gegrond op het fundament van Christus, kunnen wij God zien hoe hij is. Hebreeën 1 zegt dat de Heer Jezus de uitstraling van zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen is. Alleen in Christus kunnen wij zien wie God is. En het tweede is dat Mozes enkel de Heere God van achteren mag zien, niet van voren. Eerder in het hoofdstuk, daar vraagt Mozes: maak mij toch uw wegen bekend. Dat is vers 13 van hoofdstuk 33. Mozes vraagt van: wat zijn uw plannen, Heere God? En het antwoord van de Heere, als het ware, is: ik zal mijn plannen niet van tevoren vertellen. Maar van achteren kun je mijn plannen herkennen. Van tevoren is het heel moeilijk om het plan van God voor onze levens te begrijpen. Maar als God door onze levens heen gewandeld is en we kijken terug, dan zien we de afdrukken van de Heere God en van de Heer Jezus in ons leven. En dan gaat de Heere God inderdaad voorbij. In Exodus 34 staat dat, vers 5, en de Heere daalde neder in een wolk en stelde zich daar bij Mozes en riep de naam des Heeren uit. En de Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, Yahweh, Yahweh, El, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw. En daar krijgt Mozes een inkijkje in de glorie van God, die, als ik het zo mag zeggen, de hele Oude Testament door nadreunt. Want dit vers, deze openbaring, wordt keer op keer geciteerd in de meest wonderlijke omstandigheden, dat het volk van Israël wordt teruggevoerd naar deze Gods openbaring op de berg aan Mozes. En dat God zich toont als een God van genade, een God van barmhartigheid, een God van vergeving, een God die de naam God waardig is. Het is heel bijzonder, maar deze plaats is nog eens vaker bezocht. En het zou mij niks verbazen als het exact in dezelfde rotsholte is geweest dat de profeet Elia later heeft gestaan. U weet wel, als hij in 1 Koningen 18 op die Karmel heeft gestaan, en dan heeft hij die strijd met die Baals en het vuur uit de hemel, u kent dat verhaal. En direct daarna, na die grote overwinning van Elia, komt er een heel klein briefje van Izebel die zegt, ik zal je krijgen. En dan slaat de wanhoop toe bij Elia en hij vlucht en hij begeert te sterven. En dan komt er een engel en die zegt van, Elia, wat doe je nou, waarom ben je niet op je plek? En dan krijgt hij de opdracht om naar de berg van God te gaan, 40 dagreizen. Zoals Mozes 40 dagen op de bergtop was, zo moest Elia 40 dagreizen naar de berg van God reizen. En daar moest hij in een rots gaan staan. En dan staat er, als hij in die berg op die rots staat, dat de Heere God hem voorbij gaat. Dan zegt de Heere God tegen Elia, treed naar buiten en ik kom langs. En dan komt God langs in het vuur en in de storm en noemt u maar op. En dan staat er steeds, daar is de Heere niet. En uiteindelijk is er het suizen van een zachte koelte. En daarin was de Heere. Het is zo bijzonder. Het is zo bijzonder dat de Heere God zich aan Elia op precies dezelfde manier openbaart. Niet als een God die met vuur en bliksem komt bij zijn volk, maar een God die komt in genade. Ik heb mezelf vaak over verbaasd van over de profeten Elia en Elisa. En op een gegeven moment kwam ik eens een citaat tegen van een Bijbeluitlegger die ik heel erg waardeer. En die zei van, wij zijn geneigd om steeds te denken van, nu is het genoeg voor God. Dit is het allerlaatste moment, nu komt God met zijn oordeel, nu maakt hij er een einde aan. En deze uitlegger die zei, het is zo wonderlijk dat keer op keer, als de Elia's gepredikt hebben en God zijn oordeel heeft afgekondigd, en dat iedereen verwacht van, nu is het einde, dat God vervolgens een Elisa stuurt. Er is geen profeet in de Bijbel die meer wonderen van genezing en herstel en genade heeft gedaan dan Elisa. Dat is God. God is een genadig God. Ik wil nog één detail noemen. En het gaat over die stenen tafelen. Dat hebben we tot nu toe overgeslagen. In Exodus 20 geeft God zijn wet. En dan staat er dat de Heere God twee stenen tafelen heeft die hij met zijn eigen vinger heeft beschreven. Die geeft hij aan Mozes. Mozes verbreekt die stenen tafelen als hij beneden komt in de legerplaats. En dan staat er aan het begin van Exodus 34 dat Mozes twee nieuwe stenen tafelen moet maken. En deze moet hij zelf maken. Die moet hij zelf beitelen, niet de Heere God, maar moet hij zelf doen. Weet u waar deze twee stenen tafelen eindigen? Deze eindigen niet in gruzelementen, maar deze eindigen in de ark. En het is een prachtig beeld van ons geloofsleven. Die eerste set van stenen tafelen, die zouden we kunnen zeggen, die gehouden zijn, gemaakt zijn door de Heere God zelf, zijn een beeld van de Heere Jezus Christus. In wiens hart, Psalm 40, we hebben het gelezen vanochtend, de wet was. De wil om Gods gedachten uit te voeren, om Gods opdrachten te doen. En hij komt bij zijn volk, hij komt in de legerplaats en is daar verbroken voor onze zonden. En vervolgens worden er kopieën gemaakt van die wet, kopieën van de Heer Jezus Christus. Dat zijn wij, in wie de wet van Christus is. Maar hoe kunnen wij de wet volbrengen? Hoe is dat mogelijk? Dat is alleen mogelijk door onszelf op te bergen in de ark. Daar komen die twee stenen tafelen die Mozes gemaakt heeft terecht. En de ark is een beeld van Christus. Als wij onszelf op laten bergen in Christus. Nog even terug naar 2 Korinthe 3. U bent onze brief, zegt Paulus, geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Dus hier zegt Paulus eigenlijk die stenen tafelen. Dat is niets anders dan die brief die Paulus noemt. Mensen schrijven gedreven door de geest van God brieven. Ze bikkelen als het ware nieuwe stenen tafelen uit in uw hart en in mijn hart. Wij zijn brieven van God. Niet geschreven met inkt, maar geschreven met de geest van de levende God. En niet in steen gebeiteld, maar in het hart, in het vlees van ons hart geschreven. Wij zijn die brieven van God. Maar wij kunnen slechts tot ons doel komen als wij veilig opgeborgen worden in die ark. Zoals Mozes dat later ook heeft gedaan. Nou, Mozes ziet die heerlijkheid van God. En die komt dan die berg af. En dan straalt zijn gezicht. En hij moet een sluier voordoen, want het volk, dat kan die heerlijkheid van Mozes. Zelfs dat afschijnsel van die heerlijkheid van God is te veel voor hen. En dan staat er zo mooi, als Mozes het heiligdom ingaat, die tent ingaat, doet hij zijn sluier af en spreekt hij met onbedekt aangezicht tot de Heere God. En als hij bij het volk terugkomt, dan doet hij die sluier weer voor. In 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 4, daar vindt u dat wij met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van God mogen zien. En zoals Mozes in die intimiteit van de tent, die ontmoeting met God heeft, zo zegt God, zo mag elke christen leven. Elke christen mag die persoonlijke ontmoeting hebben met God en die heerlijkheid van God laten indrinken in zijn leven en uitstralen. We zijn aan het eind gekomen. Ik zou willen afsluiten met een aantal praktische lessen. En dat doen aan de hand van een paar details die misschien nog wat minder aan bod zijn geweest. Want het zijn drie hele rijke hoofdstukken. Het eerste is dat de Heere God zegt in Exodus 33 vers 1. Bij mij is een plaats waar je op de rots kunt staan. Als wij een ontmoeting zoeken met God. Als we leiding zoeken voor onze levens. Als we in strijd zijn met onszelf in ons leven. Hoe we het leven zullen tot eer van God. Is dit de eerste tip van God. Bij mij is een plaats waar je veilig bent. Op de rots. Niet in het zand van de woestijn. Maar op de rots die ons als het ware boven die woestijn uittilt. En die rots, zegt 1 Korinthe 14, is Christus. Als wij in Christus zijn, dan hebben we het fundament om de uitdagingen van het leven, de uitdagingen van de wereld, de uitdagingen van de zonde die onze oude mens kenmerkt, om die het hoofd te bieden. Les 2. Jozua. Jozua komt een paar keer voor in deze hoofdstukken. Er staat dat Jozua niet uit de tent week. Mozes die ging er af en toe in en kwam eruit. Maar er staat van Jozua in zo'n bijzinnetje. Hij woonde, hij bleef in die tent. We kennen allemaal Psalm 27, het lied dat zingen we graag. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. En er staat erachter, dit zoek ik. Dit is mijn wens en daar streef ik naar. Te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven. Want in de tent van God, dat is een geestelijke plaats, is geen locatie. Het is een geestelijke plaats waar je God als het ware oog in oog als een vriend en als een herder aanschouwt. Dat is een plaats waar Jozua, die Jozua kende, die Mozes kende en die wij mogen kennen. En die ons de kracht en de wijsheid en het inzicht geeft om in het leven door te gaan, om de woestijnreis te voltooien. Nou, als we dan nog naar Mozes kijken hoe dat daar staat. Zodra Mozes in de tent komt, dan daalt de wolkkolom neer. Dat is fantastisch. Er staat niet, de wolkkolom daalt neer en dat Mozes dacht, oh de Heere is er weer, ik ga ook maar snel naar die tent. Nee, er staat het omgekeerde. Zodra Mozes naar die tent gaat en behoefte heeft om de Heere God te ontmoeten, dan komt de Heere God. Als wij hem zoeken, laat hij zich vinden. Gods geest wil ons in contact brengen met God. En dan staat er dat de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Er zijn niet zo heel veel vrienden van God. Abraham was een vriend van God. God zegt tegen Abraham, zou ik voor Abraham een vriend verbergen wat ik ga doen met Sodom en Gomorra. En hier met Mozes, die de vriend van God wordt genoemd. En de Heer Jezus noemt ons ook zijn vrienden, in wie hij, aan wie hij zijn gedachten kwijt wil. Jozua. Als Jozua op de berg is en dat gouden kalf daar beneden gemaakt is, dan zegt Jozua tegen Mozes, Mozes, ik hoor krijgsgeschreeuw. En Mozes zegt, nee, dat is geen krijgsgeschreeuw, dat is wat anders. De les die we eruit kunnen halen is de volgende. Als we dingen tegenkomen in ons leven, met wie bespreken we dat? Als er moeilijkheden of verrassingen of andere dingen zijn, bespreken we dat ook met de Heer. God kijkt anders naar ons leven dan wij. God kijkt anders naar de wereld dan wij. God kijkt anders naar wat ons overkomt dan wij. We doen er goed aan om onze gedachten als het ware bij de Heer te brengen en te kijken hoe Hij ernaar kijkt. Mozes die vraagt aan God om zijn wegen bekend te maken. Mozes zegt, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. En later in de psalmen staat er dan dat God Mozes zijn wegen bekend maakte en de kinderen Israël zijn daden. Ziet u dat verschil? Daden en wegen zijn niet hetzelfde. Daden zijn de feiten. De kinderen van Israël die hebben dat water uit de rots zien stromen. Maar die hebben misschien maar heel weinig meegekregen van de interactie tussen Mozes en de Heere God. Zij kregen die kwakkels in de legerplaats. Hebben ze begrepen wat dat betekende. Dat manna. Hebben ze gezien hoe God daarin voor zijn volk zorgde. Mozes wel. Mozes zag door de daden heen naar de wegen van God. Die zag Gods hand erin, Gods leiding erin, Gods bestuur erin. En ik denk dat dat wat ons betreft ook voor ons een les is. Dat we niet naar de omstandigheden, naar de gebeurtenissen, naar de geschiedenis moeten kijken met de ogen van de historicus, maar met de ogen van het geloof. Om daarin de wegen van God te herkennen. En ook in ons eigen leven, om achter de feiten en de gebeurtenissen die plaatsvinden, het plan van God voor onze levens te ontdekken. En tenslotte, vanzelfsprekend de belangrijkste les. De vraag van Mozes, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Dat is het gebed waarvan ik hoop dat iedereen hier in de zaal dat heeft. Dat we de heerlijkheid van God mogen zien. En als we de heerlijkheid van God zien, is dat altijd in het aangezicht van Jezus Christus. Want als God zijn glorie bekend maakt, dan schuift hij met eerbied gesproken de persoon van de Heer Jezus naar voren. Zoals in Jesaja 33 staat, het gaat eigenlijk over het vrederijk. Maar we kunnen het op onszelf toepassen. Onze ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Dat is wat God met u en met mij wil bereiken. En als we de strijd tegen onszelf aangaan, is er eigenlijk maar één antwoord wat God geeft. Die zegt, richt je maar niet meer op jezelf. Richt je maar op de koning in zijn schoonheid. Want in hem is al mijn heerlijkheid te vinden. Amen.
401.
Lied 269. De Heer is mijn licht, en is mijn heil. Mogen we daarbij staan?
Thank you.
een collecte voor evangelisatiewerk. En terwijl die rondgaat, wil ik graag het woord nog even aan Wilco geven, die nog iets wil vertellen aan ons. Die is al weg? Oh, René neemt het op.
Als ik nou zelf 4 broden koop, dan zit hij op 50. Als er iemand nog dringend een brood nodig heeft, het gaat om een mix van krenten-suikerbrood. En dat is fantastisch lekker. Dat weet Wilco niet, maar dat weet ik wel. We zaten vroeger bij een korfbalvereniging, daar moesten we datzelfde brood in Franeker rondbrengen. Nou, dat was een groot succes destijds. Maar dat is echt heel lekker. Dus als u nog wat... als u nog zo'n brood wil hebben, kom even bij me langs. De volgende week, dan zijn de broden hier. En dan mag u ze ook betalen. Dat moest ik nog even melden. Dus volgende week zijn ze hier en dan kunt u ook betalen. En ze worden in een week niet verkeerd, was hier? Ik zeg, ze worden in een week niet verkeerd. Nee, dus dat kan die volgende week dan ook nog, maar... Vers zijn ze het lekkerst, hè?
Dan zijn we hiermee aan het eind van onze diensten van vandaag gekomen. En rest mij u een hele goede week te wensen en ook een hele fijne zondag nog. Rudy, ook heel hartelijk bedankt dat je vanmorgen ons weer wilde dienen. En ook een goede reis naar huis gewenst. Allemaal graag weer tot ziens.